Mijn naam is Octavia Siertsma. Als aanbestedingsspecialist ondersteun ik bedrijven bij het inschrijven op aanbestedingen. Ik ben de auteur van het handboek Inschrijven op aanbestedingen en ben mede-initiator en trainer van de e-learning Leren over aanbesteden. Een complete e-learning voor iedereen die meer wil weten over het inschrijven op aanbestedingen. In deze podcast vertegenwoordig ik de inschrijver.
Mijn naam is Peter Streefkerk. Als inkoopadviseur begeleid ik aanbestedingen. Soms in de rol van projectleider, soms in de rol van adviseur. Ik vertegenwoordig in deze podcast de zijde van de aanbestedende dienst.
Welkom bij deze nieuwe podcast. En de titel die wij in de voorbereiding hadden bedacht is presentatie als onderdeel van de aanbesteding. Dus ik zei tegen Peter... titel, presentatie, interview. Nee, zegt Peter, dat is een heel verschil. Dus mijn eerste vraag is...
Wat is het verschil?
Wat is in een aanbesteding het verschil? Nee, je moet niet zo gaan lachen. Nee,
ja,
wanneer heb je het nou over een presentatie en wanneer over een interview?
Nou, een presentatie is, laten we toch maar even zeggen, PowerPoint. Hè? Het algemeen, dat is voor mij nog een presentatie. En meestal wordt dat dan ook genoemd. Als zijn,
dat is zenden vanuit de inschrijver naar de aanbestedendienst?
Ja, wij willen graag een PowerPoint-presentatie zien.
Waarin belachelijk.
Nee, ik kom straks nog op het onderscheid.
Belachelijk.
Of een daarmee vergelijkbare software tool.
Tool, ja.
Om in de stijl van het aanbesteden te blijven.
En dan weet ik ook al wat het antwoord is op een interview.
Dat is gewoon als we in gesprek gaan, een toelichtend gesprek willen over wat ze allemaal hebben ingeleverd. En ik moet zeggen dat dat veel minder vaak gebeurt. Althans,
dat het vaker een presentatie is.
Ja.
Ja, ik vind dat belachelijk hoor, maar goed.
Vertel, wacht even. Gooi het dan ook maar gelijk terug in de groep, wou ik zeggen. Voor ons publiek, ons luisterpubliek.
Nou,
waarom vind je dat belachelijk?
Ik vraag me altijd, ik vind dat belachelijk omdat... je hebt al een inschrijving gedaan,
ja.
Je hebt die ingeleverd en dan moet je nog een keer een PowerPoint maken met van alles wat ook al in die inschrijving staat. Dat heeft iedereen toch gelezen aan de aanbestedendienstkant. Waarom moet je dat nog eens een keer in een PowerPoint zetten? Want je mag niks nieuws in je presentatie vermelden. Dus alles wat in die PowerPoint staat, staat in je inschrijving. Dat is toch allemaal extra werk? Zo.
Ik was even inderdaad stil, want ja, je hebt wel een punt, maar ik krijg vaak door...
Mooi, zijn we klaar met deze podcast?
Ja, we zijn nu klaar met deze podcast.
En ten tweede, hoe wordt het beoordeeld?
Ja, nee, niet alle vragen tegelijk. Even terug naar het punt van, als het om een toelichtende presentatie gaat, dan is het inderdaad meer uitleg van hetzelfde wat je dan op een scherm ziet... Wat nog een keer behandeld wordt.
Maar wat is dan die toelichting, meneer de inkoper? Alles staat al in je inschrijving.
Ja, maar toch zijn daar nog wel eens vragen over, hoor. Vanuit
en dan is het gewoon een interview, dan is het gewoon een gesprek. Maar waarom moet je je inschrijving in een PowerPoint douwen en dat daar nog een keer laten afgaan? Iedereen heeft het toch gelezen?
Nou,
en je mag geen nieuwe dingen vertellen.
Je mag geen nieuwe dingen vertellen. Nee. Behalve als de presentatie... een apart gunningscriterium is en er bij dat gunningscriterium vermeld wordt wat je in de presentatie nieuw, ik kan niet zeggen in hoofdletters, want dat kan niet hoor, nieuw, ik herhaal het nog een keer, nieuw is in vergelijking met de andere gunningscriteria. En waar...
Ik vraag me af of dat mag.
Ja, waarom niet? Ik moet er wel bij zeggen, dan ga ik nu toch even naar de procedure... Want daar hadden we het in de voorbereiding ook over.
We zouden beginnen, luisteraars, over de procedure. We zitten nu al 5 minuten te discussiëren over
nou mag,
een presentatie.
Of
het mag of niet.
En dan hebben we het interview nog niet eens gehad. Dus,
nee. Peter, vertel.
De presentatie kan, wat ik net al zei, als een van de gunningscriteria meegenomen worden in een aanbestedingsdocument, een aanbestedingsleidraad. Dan horen daar ook criteria bij waarop je gaat beoordelen. In principe zouden dat...
Dan moet je die dus als aanbestedendienst in het document duidelijk aangeven.
Ja, dat moet je trouwens altijd. En dat maakt het misschien bij een presentatie moeilijker. Omdat een presentatie hele andere beoordelingsaspecten vraagt. En dan zeg jij misschien gelijk, wat?
Welke?
Toch nog even terugblijven. Dus aan de ene kant heb je... dus een van de mogelijke gunningscriteria. Aan de andere kant heb ik dat ook al gezien bij een opdrachtgever. Daarvoor werden de eerste vier gunningscriteria beoordeeld. Daar werd een rangorde op vastgesteld. En de, in dit geval waren het 10, schrik niet, 10 leveranciers.
Ja, degene die nog genoeg punten zouden scoren met de presentatie om op nummer 1 te komen, die worden dan uitgenodigd.
Ja.
Ja, dat snap ik wel.
Ja.
Maar toch heb ik mijn twijfels.
Je kunt ook zeggen, een variant op deze versie, ik sluit dat eerste deel af. Als je door bent voor die presentatieronde, ben je door. Daar wordt niet meer naar teruggekeken. Er is geen onderscheidend vermogen meer, want dat komt uit de aanvullende presentatie. Dus dat is het, ja, zeg maar het ultieme selectiecriterium. En dan moet je zeker aparte criteria.
Mag je dat gebruiken als selectiecriterium? Gunningscriterium bedoel je?
Gunningscriterium, sorry. Ja, maar gunningscriterium om de opdracht uiteindelijk te gunnen. Essentieel is, want jij vroeg inderdaad van mag dat? Essentieel is dat je goed aangeeft wat je in die presentatie wilt zien.
Juist.
Waarop je gaat beoordelen.
Ja.
En echt het hele belangrijke is dat je dezelfde vragen gaat stellen aan de leveranciers. En daar zit wel, en dat moet ik wel eerlijk toegeven, de moeilijkheid.
En dat degenen die bij de presentatie zitten dezelfde zijn die de inschrijving beoordeeld hebben.
Een heel belangrijk punt. Ik had hem niet staan, maar je hebt helemaal gelijk.
Volgens mij is er niks meer en minder wordt ermee bedoeld dan dat degene die straks de opdracht gaat uitvoeren, dat die komt en dat ze kijken of daar een klik mee is, of ze daar 3 jaar mee kunnen samenwerken. Volgens mij gaat het alleen maar daarom.
Nee. Nee, daar ben ik nu een keer heel kort. Daar ben ik niet mee.
Wel. Ja, ik wel.
Nou, dan zijn we het nu even niet eens. We agree to disagree.
Met groeten aan Theo, want die wil dat graag
horen. Die wil dat graag horen. Maar dat gevoel is natuurlijk wel.
Bottom line is dat volgens mij altijd het geval.
Nee, bottom line is het niet, maar het wordt wel meegenomen. Je kunt het niet uitschakelen.
Maar je mag niet beoordelen op de presentatie zelf. Als daar de meest grote stotteraar staat van het westelijk halfrond, mag je dat niet meewegen. Als daar iemand van commercie een flitsende presentatie geeft, mag je dat niet meewegen. Nou, haal dat maar eens tussen de oren vandaan bij de beoordeling.
Even terug. Wij laten bij de keren dat het gebeurd is, werd er duidelijk aangegeven dat degene die ging presenteren niet de commerciële man was, maar degene die het project ging managen, ging uitvoeren.
En als dat nou een gigantische stotteraar is?
Dan
die niet
je,
met
dan
Word
je
kan
doorheen,
of met PowerPoint kan omgaan?
Dan zul je daar doorheen moeten prikken. Of je hebt het als beoordelingscriterium genoemd. Want als een deel van die rol die die persoon moet gaan vervullen, het geven van presentaties is om mensen te overtuigen, om mensen ergens in mee te krijgen, dan weet ik dat het klinkt als discrimineren, maar ja, ken jij mensen in je omgeving die stotteren?
Ja.
Dan weet jij ook dat het van jouw zelfbeheersing afhangt of jij die persoon gaat helpen.
Klopt.
Wat je eigenlijk niet moet doen.
De enige uitzondering hierop, moet ik wel toegeven, is als het gaat om een aanbesteding voor marketing en communicatie. Want dan wil je natuurlijk weten, als je zulke mensen inhuurt, of ze kunnen presenteren en hoe ze dat doen. Dat is de enige uitzondering, vind ik.
Ja, en het grappige is
maar de rest, ik ga er altijd keihard tegen in. En inderdaad, vragen wat is de bedoeling van die presentatie of van het interview, wat wordt er van ons verwacht, hoe wordt er beoordeeld, et cetera. En zijn de beoordelaars dezelfde die de stukken hebben beoordeeld?
Ja. En ik moet zeggen, de presentatieronde waar ik het, mijn laatste ervaring, dat is ook alweer een tijdje geleden, 4 jaar, 5 jaar inmiddels, dat was inderdaad communicatieadviseurs. En daar hadden
daar
we
vind
ook
ik het wat anders.
Eisen gesteld aan degene die aanwezig moesten zijn. Maximaal 3 mensen. Degene die de presentatie verzorgde. Kijk, een directeur mag van mij wel meekomen. maar ik wil degene die voor mij het werk gaat doen. Als derde persoon hadden we in dit geval, omdat er in de communicatiebusiness heel veel gebruik wordt gemaakt van freelancers, hadden wij een freelancer gevraagd om mee te nemen. Zodat we die konden vragen, hoe werkt de relatie tussen jou en het bureau? Ja, voor jou als zelfstandige met een bureau. En,
maakt dat uit voor de uitvoering van de opdracht?
Ja, als die samenwerking bijvoorbeeld afstandelijk is. Dat klinkt misschien een beetje soft. Maar dan heb je het gevoel van, ja, er hoeft maar iets te gebeuren. Of die relatie tussen het bureau en die zelfstandige, dat ligt op zijn gat. En dan ga je er wel last van krijgen.
Denk jij nou echt dat ze dat in zo'n presentatie zouden vertellen?
Nou ja, als jij doorvraagt, krijg jij wel het gevoel alsof er een eerlijk antwoord is gegeven. Het gevoel, hè? Maar je maakt een punt. Het is natuurlijk bij interviews altijd een geval van, iemand gebruikt woorden, iemand heeft een prettige uitstraling. In diezelfde presentatie.
Ja, contact onderling kun je natuurlijk ook wel iets zien. Nee, dat snap ik. Maar Peter, ik snap het van communicatie- en marketingbureaus. Want dat zijn mensen die dat soort diensten voor jou dan moeten gaan doen. En dan wil je weten hoe ze dat doen. Maar hemeltje lief, een hoveniersbedrijf wat tuinen gaat onderhouden en de straten de blaadjes gaat harken. Een technisch installatiebureau. Wat moeten die een presentatie geven voor een opdrachtgever? Een cateringbedrijf wat broodjes gaat maken. Houd toch op.
Ik moet
eerlijk zeggen,
dan gaat
het er alleen maar om wie de persoon is die de opdracht gaat uitvoeren.
Ja. Ja, je noemt allemaal voorbeelden die inderdaad, weet je, een producent van weet ik veel wat voor product.
Wat heeft dat voor zin?
Nee, wacht even. In de zin om die beter te leren kennen, geen toegevoegde waarde. Ter toelichting, want dat was natuurlijk de andere methodiek, ter toelichting van wat ze hebben uitgebracht, kan het af en toe wel. Maar dan is het geen presentatie, dan is het meer wat jij zegt, waar we onze discussie over begonnen in de voorbereiding, dan is het meer een interview. Een
ja,
check.
En dan zeg ik, neem je offerte onder de arm mee, je laptop waar de inschrijving op staat, en ga gewoon met elkaar om tafel en bespreek dat. En als er dan vragen zijn vanuit de aanbesteden dienst, prima. En moet dat beoordeeld worden? Nee.
Nee, nou ja, wat bij die communicatieadviseurs.
Peter kijkt helemaal verbaasd.
Nee, want ik zit nu te denken wat er. Want dat is natuurlijk het voorbeeld wat mij het meest naar voren springt bij mijn herinnering. Bij die communicatieadviseurs. De tweede bureau had ongelogen 3 mensen meegenomen die alle 3 zenuwachtig waren.
Dat is ook wel bijzonder.
Dat was ook bijzonder. En toch hebben we daar met het beoordelingsteam doorheen geprikt.
Kijk, dat een hovenier zenuwachtig is als die bij ik weet niet wat voor instelling, stichting moet komen met ik weet niet hoeveel bedrijven en panden om daar het tuinonderhoud te gaan doen. Terwijl die dat nooit doet, kan ik me iets bij voorstellen. Geldt ook voor het technische installatiebedrijf. Als daar de monteur die altijd de draadjes aan elkaar maakt of de ketels onderhoudt of weet ik veel wat doet voor mooi werk, dat die daar opeens in zijn werkkleding ook iets moet vertellen. Ja, dat je dan zenuwachtig bent, daar kan ik me wel iets bij voorstellen.
Ja, nu breng je een herinnering bij mij naar boven van een iets langer geleden gehouden presentatie van de cateraar bij een overheidsorganisatie.
Oh ja, en ja, daar, maar dan gaat het om wat anders.
Daar was degene die verantwoordelijk was voor het draaien van het restaurant. Dat is meestal ook.
En die kent zijn Pappenheimers. En wat doet zo'n cateraar als die slim is?
Nou?
Die neemt hapjes mee.
Ja.
En dan heeft hij alle beoordelaars om.
Nee, want alle vierde leveranciers hadden hapjes mee. Dat is ook een van de redenen.
Schandaal.
Jij weet dat ik een levensgenieter ben. Hou van lekker eten. Maar dit was mij ook te gortig. Want een deel van de tijd ging gewoon op aan het proeven
precies
van alle dingetjes.
Nee. En het uitleggen en toelichten.
Ja, maar waar het met name om ging, was dat ook 2 van de 4 mensen zijn natuurlijk heel betrokken bij het opleveren van goede dienstverlening en lekker eten. En ja, 2 van de 4 waren inderdaad heel zenuwachtig. En dat probeer je dan als procesbegeleider, als inkoopadviseur ook wel weg te halen door ze op hun gemak te stellen, door grapjes te maken in het begin, hè, de sfeer. Maar ik had later wel het idee van, dit ga ik niet nog een keer doen. Want
nee, dat klinkt niet. Nee.
Maar uiteindelijk is er wel de goede keten aangekomen, hoor. Dat moet ik eerlijk zeggen. Maar het hele proces, nee, niet doen.
Dat weet je niet of er een goede is. Je bent tevreden over deze. Maar misschien was een van die anderen wel beter geweest.
Ja, nou, ik zeg toch alleen maar goed. En dat het beter kan zijn, ja. Weet je, als een leverancier, als 3 van de 4 leveranciers boven een 8 scoren, dan ben ik wel van het principe van, ja, 8 vind ik heel goed. Is nog ruimte voor verbetering? Ja, tuurlijk, kan. Maar alle 3...
Maar dat kan ook aan de beoordelaars liggen, want je weet ook, beoordelaars geven niet snel 10.
Nee. Daarom, dus...
Maar goed, dan hebben we het over even terug naar presentatie. En ik ben van de structuur, presentatie en interview. Heb je enig idee hoe juristen erover nadenken? Hoe die er wat over denken, wat die ervan vinden?
Nou, ik zal heel eerlijk vertellen om dan toch maar met de billen bloot te gaan.
Ja, billen bloot.
Die van die communicatieadviseurs met presentatieronde, die ging dus fout. Omdat er een van de afgewezen leveranciers... Die was het niet eens met de beoordeling.
Mm-hmm.
Oké, die komt op gesprek. Daar werden externe juridische adviseurs bij gehaald. Ik zat daar met de jurist van mijn opdrachtgever. En die externe juridische adviseurs, die haalden een andere fout uit de aanbesteding. En die fout was niet te corrigeren. Want jij weet ook, een beoordeling is... daar wordt meestal, als er rechtszaken over gevoerd worden, dan over het algemeen... gaat een rechter daar niet over oordelen, over beoordelingen. Dus wij kregen te horen van die externe juristen dat er een fout in zat. Toen hebben we de aanbesteding gestopt. Even slikken.
Mm-hmm.
En bij de
maar goed, dat zat hem dus niet in die beoordeling aan zich. Dat zat in een wat ander aspect.
Nee, het zat wel in een opmerking over de beoordeling.
Okay.
Die ik gemaakt heb in de brief met de voornemen tot afwijzing.
Okay.
Dat zal ik ook niet meer doen. Omdat iemand daar helemaal erg op aan kan slaan. En ja, inderdaad met de verkeerde argumenten terugkwam. Hè, de beoordeling was niet helemaal dat. Had daar anders cijfer voor moeten hebben. Maar die fout had hij niet gezien. Dus ook dat een leerpunt. Maar de tweede aanbesteding hebben we de presentatie weggelaten.
Oké. Okay.
Dus wijsheid komt met de aanbesteding, zou ik dan maar zeggen. Niet met de jaren.
Ja. Maar mijn vraag was eigenlijk, weten wij hoe juristen hierover denken? Over presentaties als interview, als apart gunningscriterium?
Ja, want bij die organisatie heb ik te maken gehad bij elke aanbesteding met een andere jurist. Dan hakt het ook een beetje van de jurist af. De ene jurist zei van, nee hoor, we kunnen een presentatie meenemen. Want die werd bij die organisatie ook meegenomen bij... de aanbesteding van organisatieadviseurs.
Oké. Okay.
Dat was na mijn aanbesteding van de communicatieadviseurs. Dus over het algemeen zijn juristen denk ik wel huiverig voor de presentatie. Net zo goed als ze dat zijn voor de interviewronde.
Ja. Ja.
Want daar spelen andere aspecten. En je hebt er al denk ik 1 of 2, misschien wel meer genoemd zojuist al. Op het moment dat er mensen met elkaar in contact komen, live,
dan is er een interactie.
Ja, ik bedoel, iedereen weet, ook bij sollicitatiegesprekken, dat meestal in de eerste 2 of 3 seconden...
Dan weet je hoe
weet je hoe of wat.
Ja,
nou,
dat
zal bij een interview en presentatie hetzelfde laken en pak zijn. Of iemand moet dan compleet onzin gaan zitten kletsen. Hè? Als die wel een leuke uitstraling heeft, makkelijk communiceert, maar hij kletst onzin, dan hak je die knoop toch wel door van die nemen we niet.
Ja.
Maar de kans is groot dat er niet objectieve elementen in de beoordeling zijn.
Ja, en daarom heb ik daar dus inderdaad problemen mee.
Goh, en daar heb je, daar heb je dan al zoveel tijd voor? Nee, want je zei het in het begin al.
Daar hebben we nu 20 minuten nodig gehad om dat, Maar even wat praktische dingen. Wanneer plan je een presentatie of een interview in? Zet je dat meteen al aan het begin of doe je dat aan het eind? Hoe ga je daar in de praktijk mee om? Als je het wil doen waar ik het niet mee eens ben.
Ja, dat kan toch niet. Plant hem of je plant hem niet. En ja, daar denk je van tevoren goed over na. Toch? Ik bedoel, als je een aanbesteding mee wil, of een presentatie of een interview mee wil nemen, moet je er goed over nadenken. Wat wil ik ermee bereiken? Dus in je planning van je aanbesteding, in je aanbestedingsleidraad, staat het moment waarop het plaatsvindt. Er staat ook waarop het beoordeeld wordt. Wat het doel is.
En wat er verwacht wordt.
Wat er verwacht wordt.
En hoeveel tijd hebben inschrijvers voor de presentatie-interview, net voor wat voor vorm het is?
Ja, dat is een deel vast. De presentatie die begint met 30 minuten. Misschien moet je het dan niet langer maken. Het gaat om de essentie.
En dat is lang hoor, 30 minuten over iets wat iedereen al gelezen heeft.
Dat is de mening van Octavia. Dat kan je dus zelf bepalen. Doe het alleen niet te kort. Want dan wordt het haastwerk. En daarnaast ook de tijd voor het stellen van vragen. Die moet je ook vaststellen. Want anders kan ze.
En zijn het vragen die dan bij de beoordelaar zo oppoppen? Of is dat van tevoren afgestemd? Of zijn die vragen ook zelfs naar de inschrijver gecommuniceerd?
Ik denk dat al die varianten gebruikt worden. Over het algemeen.
Ja, dat weet ik wel zeker.
Over het algemeen denk ik dat de middelste variant het meest gebruikt wordt. Oppoppen. Vragen komen naar boven. Ja. De eerste, zie ik toch ook wel van. Er wordt wel van tevoren gezegd van wat willen we in aanvulling op de inschrijvingen. Die zijn dan bekend.
Ja.
Dan kun je die vragen voorleren onderling. Kun je zelfs afspreken wie ze stelt. Als je heel ver doorvoedt, dat heb ik ook wel eens meegemaakt. Ja, ik ga die vraag stellen, want dat is mijn belang binnen de organisatie.
Ja,
dat kan. Het meest zuivere is dat je die vragen al gaat delen.
Ja.
En dan zouden het eigenlijk. Nou ja, dat kan bijna niet, Octavia. Dat het andere vragen zijn. Nee, dat de vragen verschillen.
Per inschrijver. Ja. Je hebt toch nooit dezelfde vragen voor alle vier de partijen die komen presenteren?
Nou, maar dan hebben we dus een bewijs van waarom juristen er over het algemeen niet zo van gecharmeerd zijn.
Ik ook niet. Omdat dat nooit dezelfde vragen zijn die je aan mij stelt als aan partij 2 en partij 3 en partij 4.
Nee, het zijn niet dezelfde vragen. Het kan zelfs de andere toon zijn.
Ja. Dus dat maakt het ook ingewikkeld. Maar dat je ze van tevoren deelt, dat hebben wij wel eens gevraagd. Er volgt een interview, presentatie, net hoe je het verwoordt. Deelt u van tevoren de vragen met ons? Nee, dat waren ze niet van plan. Ja, nou ja, oké. Okay. Nou ja, je weet mijn mening erover.
Maar wat je ook laat weten is, hoe ziet de setting eruit? Wie zijn aanwezig? Welke rol?
Nou, dat is natuurlijk wel netjes om aan te geven wie er vanaf de aanbesteden dienst bij zitten.
Ja, maar ook welke technische mogelijkheden, als we het over een presentatie hebben. Is er een beamer beschikbaar, scherm, breedbeeldtelevisie? Moeten ze daar nog iets van weten? Moeten ze een presentatie meenemen op een USB-stick? Ja, of kun je hem van tevoren opsturen? Flip over, soms nog wel eens.
Nou ja, dat zijn ook dingen wat ik aan inschrijvers meegeef als vraag wat er van verwacht wordt. En als je uitgenodigd wordt, vraag even wat er aanwezig is. Nu, tegenwoordig is het allemaal wel wat beter geregeld. Maar in het verleden was dat moeizaam. Soms waren de organisaties, moest je inderdaad de USB-stick meenemen. Mocht je zelf niks meenemen. Heel simpel. In het verleden was niet overal betrouwbaar internet. Hoe doe je dat? Weet je, allemaal van dat soort zaken. Maar goed, nogmaals, tegenwoordig is het gewoon beter geregeld. En plug je in en dan kun je je presentatie laten zien. Dus dan is dat in dat opzicht wat makkelijker.
Ja, ruim daar wel de tijd voor in dat een opdrachtgever of een inschrijver, dat hij de tijd krijgt om op zijn gemak de techniek aan te sluiten en dat hij niet onder stress staat van. Ik zou zelfs willen adviseren om de beoordelaars niet in de zaal te laten zitten op het moment dat hij nog even bezig is als inschrijver om dingen in te stellen.
Ja, geef die inschrijver even een kwartier de tijd en dan gaan de beoordelaars mijn koffie drinken. Maar geef hem even een kwartiertje de tijd om te installeren en de boel klaar te zetten. En
nou, dat is ook een dingetje wat er nog tussendoor komt. Plan ze niet strikt achter elkaar. Want we hadden het net
van 10 tot 11, van 11 tot 12 of van 12
en die
tot
tijden 1. Die. Ik heb net wel gezegd natuurlijk, die tijden moet je wel in de gaten houden. Maar er kan altijd iets tussen komen waardoor je er even overheen gaat. Dat is één ding. En dan zit die andere leverancier. Dus plan het ruim.
Dat is wel leuk hoor. Dan kun je dus als inschrijver zien wie er voor je was en wie er na je komt.
Nou, dat wilde ik dus ook gaan zeggen. Zorg dat daar heel veel tijd tussen zit. En heel veel.
Ja.
Het kan best een half uurtje zijn. Dan is de kans in ieder geval kleiner dat één of twee partijen elkaar zien. Maar houd ook rekening.
En wat is daarop tegen?
Houd ook rekening met als je 8 presentaties hebt. Bij die organisatieadviseurs waren het er 10.
Oh, nou,
die plan je dus niet, je zou zeggen, in 2 dagen 10 presentaties. Maar dat moet je al helemaal niet doen. Want ik heb ook gemerkt dat de spanningsboog na 3 presentaties wel over. Dat is gewoon een praktijkobservatie van. Ja, dan ben je als beoordelaar ook. Je bent scherp.
Niet objectief meer.
Dus bij een presentatie. Jij zei, wanneer plan je hem? Ja, bij aanvang van je aanbesteding. Als je het besluit om te doen.
Dan zet je hem gewoon in de planning erbij.
Ja, en neem daar inderdaad misschien wel een week de tijd voor. Ja. Ongeacht natuurlijk welk aantal je wilt laten presenteren.
Helder. We zitten wat mij betreft redelijk aan het einde van de tijd. Heb jij nog iets wat je kwijt wil over presentatie-interview?
Nee. Ik vind het leuk dat je het een keer niet helemaal eens bent.
Nou, niet helemaal. Ik ben het gewoon compleet absoluut niet met je eens. Maar dat is wat anders. Het was weer een leuke podcast. Iedereen weet wat wij er nu van vinden. Dank voor het luisteren. En als je opmerkingen hebt, zet het maar in de comments of mail het ons. We horen het graag.